Ik wil vanmorgen spreken, eigenlijk vanuit Efeze 5 vers 18 tot 20, over wordt vervuld met de Heilige Geest. Wordt vervuld met de Heilige Geest. En dat heeft te maken met twee dingen. Aan de ene kant met levenswandel, met hoe je leeft. En aan de andere kant ook met de samenkomst in de gemeente. Oftewel, we zouden kunnen zeggen de kerkdienst. Daar heeft het mee te maken. Levenswandel, het in beide, zowel in Efeze 5 als in Colossense 3, gaat het over levenswandel. Het begin van die beide Bijbelboeken spreken over Christus, wat hij gedaan heeft. En wie wij in Christus zijn geworden. Hoe we gered zijn, hoe we vanuit de duisternis in het licht geplaatst zijn door God. En daarna zegt Paulus, als je dan gered bent, als je dan vanuit de duisternis in het licht bent overgezet, dan moet je ook leven als kinderen van het licht. Alsof je echt werkelijk ook in dat licht, bij het licht hoort. Dus je zegt, het oude leven moet je achter je laten. En het nieuwe leven moet je gaan leven. Hij gebruikt het beeld van uittrekken en aandoen. Dus het leven wat je voorheen leefde moet je als het ware uittrekken. En het nieuwe leven van Christus moet je aantrekken. Dat is de context waar het in staat. Het gaat over je levenswandel. En het gaat ook over de samenkomst van de gemeente. Het valt op dat als we deze gedeelte lezen, dat het heel veel gaat over elkaar. Ik heb de woorden niet geteld, maar er komt ontzettend veel het woord elkaar voor. Het gaat om de relaties tussen de gelovigen. Of hoe we als gelovigen, als kinderen van God, als volk van God, met elkaar omgaan. Hoe we leven heeft alles te maken met hoe we met elkaar omgaan. En nou goed, we leven nu in een tijd waarin we vrij individualistisch leven. Iedereen heeft zijn eigen huis waar hij zijn eigen leven leidt. Maar het is de bedoeling, Jezus, als volk van God, dat we ook met elkaar leven. Want we hebben elkaar als kinderen van God nodig. We kunnen niet alleen in deze wereld staan. En daarom ook, het gaat over elkaar. En met name wordt het ook duidelijk dat het echt om de kerkdienst gaat, zo te zeggen, de samenkomsten van de gemeente in Efeze 5 vers 19. Want het gaat over het zingen met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen die in de christelijke samenkomst gezongen worden. Dat is een van de drie dingen die gebeuren in de samenkomsten. In de Bijbel noemt het profeteren, bidden en zingen. En profeteren, dat is dan ook de woordverkondiging. Dus dat is de context waarin Paulus spreekt over de opdracht, wordt vervuld met de geest. En als Paulus zegt, wordt vervuld met de geest, dan is het gevolg van als de gemeente vervuld is met de Heilige Geest, want Paulus spreekt niet individuele gelovigen aan, maar de gemeente. Als de gemeente vervuld is met de Heilige Geest, dan zullen ze onder elkaar spreken met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Of zoals Colossense 3 het zegt, als het woord van Christus moet in de gemeente wonen. En dan zullen ze elkaar ook gaan onderwijzen en terechtwijzen met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Dus dat is de context waar het over gaat. Daar willen we vanmorgen ook over spreken. Ook over de samenkomst van de gemeente en de plaats die zingen daarin heeft. En ik wil eerst gaan kijken naar Efeze 5 vers 19 en Colossense 3 vers 16. En daarna eigenlijk teruggaan naar de opdracht, wordt vervuld met de Heilige Geest. Het valt op dat Paulus eerst een opdracht geeft, wordt vervuld met de Geest. En daarna gaat hij gevolg beschrijven, dat wanneer die opdracht als ware praktijk is, wanneer die realiteit is. En wanneer de gemeente vervuld is met de Heilige Geest, dan is dat een gemeente waarin men zo zingt. Hier zo ook, in Colossense 3 vers 16, laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Maar die grote plaats die het woord van Christus heeft in de gemeente, die is zo nodig om met elkaar te kunnen zingen. En elkaar te kunnen onderwijzen, elkaar te kunnen terechtwijzen. Er zijn twee verschillende opdrachten die Paulus ons geeft. Wordt vervuld met de geest en laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Nou, in het Nederlands hebben we soms een probleem met taal. Als ik zeg u, of als Paulus zegt u, dan weten wij niet of ik één iemand aanspreek of dat ik een hele groep aanspreek. Maar hier wordt het woord u in meervoud gebruikt. Dus we zouden kunnen zeggen jullie. Laat het woord van Christus in rijke mate in jullie wonen. Onder jullie wonen. En een gemeente die wordt in die zin ook voorgesteld als een huis. Als een tempel. Waarin het woord van God moet wonen. In rijke mate moet wonen. We zouden kunnen zeggen, het woord van Christus moet een grote plaats krijgen in de christelijke samenkomst. In de samenkomst van de gemeente. Het woord van Christus is belangrijk. Ik zou ook kunnen zeggen, ruim baan voor het woord van Christus. Ruim baan voor het woord van Christus. Het woord van Christus, wat is dat? We zouden ook kunnen zeggen, het woord over Christus. Door het woord van Christus, het woord van Christus, ja dat hebben we. Gedeeltelijk, want we hebben de evangelie waar we ook als het ware preken van Jezus lezen. Maar het woord, als dat in de Bijbel wordt gebruikt, als het door de apostel wordt gebruikt, het woord van Christus, dan bedoelen ze daar het hele evangelie mee. In de meest brede zin van het woord. Het hele evangelie waarin Christus de centrale plaats inneemt. Want de Bijbel zoals wij die kennen, één persoon is centraal. Dat is de persoon van Christus. En daarom moeten we dat woord van God, het woord over God, het woord over Christus, moeten we ook centraal stellen. En het moet in rijke mate onder ons wonen. En wat zien we dan in een gemeente waarin het woord van God, het woord van Christus, het woord over Christus zo'n grote plaats inneemt? Wat zien we dan? In die gemeente kan men elkaar onderwijzen en terechtwijzen. Dat klinkt nogal. Elkaar onderwijzen en terechtwijzen. Maar dat is wat de bedoeling van God is ook voor de gemeente. Niet dat één persoon onderwijs geeft. Ja, het is prima dat er iemand het woord deelt. Of dat in dit geval bijvoorbeeld ik, dat ik nu met jullie het woord deel. Of onderwijs geeft of wat dan ook. Dat is goed. God geeft de ene persoon een gave voor en God geeft andere mensen andere gaven. Maar waar het hier om gaat is elkaar onderwijzen en terechtwijzen. En dat lijkt ontzettend veel op die beschrijving dus die we in Efeze 5 lezen van een geestvervulde gemeente. Dus om elkaar te kunnen onderwijzen en terechtwijzen is het van belang dat de gemeente ook geestvervuld is. Want als we niet de geest van God in zijn volheid in ons hebben, hoe zouden we dan elkaar kunnen onderwijzen? Hoe zouden we elkaar kunnen terechtwijzen? Wie zijn wij dan om dat te doen? Elkaar onderwijzen en terechtwijzen. Daar kom ik straks nog op terug. Maar ik wil eerst gaan kijken naar hoe gaat dat dan in zo'n gemeente eraan toe. In een gemeente die vol is van de geest en waar het woord van Christus zo'n ruime plaats in heeft. Hoe ziet dat eruit? Zo'n, noem het een geestvervulde samenkomst. Nou, dat lezen we in Efeze 5 vers 19. Als de gemeente vol is van de Heilige Geest, dan zijn er psalmen, dan zijn daar lofzangen en dan zijn er geestelijke liederen en dan is er dank in het hart. Dan is daar muziek, dan is daar gezang. Waar de geest van God is, daar is gezang en daar is zingen. Dat is vanaf het begin al geweest toen de gemeente als het ware begonnen is in Handelingen. Vanaf het begin heeft muziek een belangrijke plaats ingenomen in de christelijke samenkomsten, als ze samenkwamen. En dat is altijd zo gebleven. Nu, welke gemeente is er nog die we nu zien waar niet gezongen wordt? Gezang heeft altijd een belangrijke plaats ingenomen. En het is ook bijzonder om te zien dat als er een opwekking ergens uitbrak, we weten natuurlijk vanuit de kerkgeschiedenis van veel opwekkingen, altijd ontstonden daar nieuwe liederen. En sommige liederen die hebben ook, die zijn honderden jaren oud en die hebben al die honderden jaren hun kracht behouden. En andere liederen die zijn weer vergeten en die worden nooit meer gezongen. Maar waar de geest van God werkt, daar ontstaan ook nieuwe liederen. Daar wordt gezongen. Waar de geest aanwezig is, daar wordt gezongen. Want er is kracht in muziek. En waar gewone woorden soms misschien niet dieper het hart in kunnen gaan of niet het hart kunnen raken, heeft muziek een kracht om nog dieper in het hart te komen. Muziek ontstaat ook in het hart. En dat is een gave die God ons gegeven heeft ook om hem te kunnen aanbidden, waar onze woorden tekort schieten. En het is net als met woorden. Kijk, we kunnen onze tong, we kunnen onze woorden gebruiken om, om mensen af te breken, om mensen kapot te maken. Maar ook om mensen te zegenen en om mensen op te bouwen en te helen. En zo is het ook met muziek. Het muziek die kan enorm God vervloeken of God onteren. Maar aan de andere kant heeft muziek ook een kracht die zijn weerga niet kent om God te eren juist. Muziek is juist door God gegeven om hem te aanbidden. Dat is de kracht van muziek. Waar de Heilige Geest is, daar is muziek en aanbidding. Nou, we gaan eerst inhoudelijk kijken naar Efeze 5 vers 19 over psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Wat is dat? Wat zijn dat? Waar moeten we aan denken? Nou, er zijn mensen die zeggen, nou, dat zijn drie verschillende benamen, psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, voor de verschillende soorten psalmen die er zijn in het Oud-Testamentische Bijbelboek psalmen. En ze zeggen, ja, kijk maar bijvoorbeeld er staat geschreven in Matthäus, bij de instelling van het avondmaal, als Jezus het eerste avondmaal heeft gehouden, het laatste avondmaal eigenlijk, hoe je het noemen, maar dan gaan ze daarna weg naar de Olijfberg, nadat ze de lofzang gezongen hadden. Precies hetzelfde woord als hier lofzang staat. En dat, dat gaat dan over Psalm 113 tot 118. Dat werd de Hallel genoemd in het Hebreeuws, waar we ons woord Halleluja ook van kennen. Een lofzang. En ze zeggen, ja, dat zijn allemaal verschillende woorden ook om zo die verschillende soorten psalmen aan te duiden. Maar dat kan niet zo zijn. Want niet alleen God, zoals in de psalmen wordt God als zodanig aanbeden. Maar in het Nieuwe Testament wordt ook Christus aanbeden. Overal waar we liederen zien in het Nieuwe Testament, dan zien we dat naast God ook het Lam, Christus, aanbidding krijgt. En diezelfde lof en dank toekomt als God toekomt. En we zien hier ook, hè, zing voor de Heere met dank in uw hart. Nou, bijna overal waar in het Nieuwe Testament het woord Heere staat, duidt het op Jezus. Bijna overal. We zien het ook in vers 20, hè, in de naam van onze Heere. Nou, wie is onze Heere? Jezus Christus. Dus het gaat ook over het lofzingen aan Jezus, aan Christus, aan onze Heere. Dus het kan niet zo zijn dat dit alleen maar zit op de Oud-Testamentische psalmen. Nou, wat betekent dat dan wel? Ik moet zeggen, het is moeilijk om... Je kunt niet een heel scherp onderscheid maken tussen die psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Dat is lastig. We denken graag aan hokjes, hè. We zeggen, dit lied valt in het hokje psalmen, dit lied valt in het hokje lofzang en dit in het hokje geestelijke liederen. Zo werkt het niet helemaal. Maar ik zal proberen toch wat beeld meer erbij te laten krijgen. Psalmen, ja, in de eerste instantie denken we natuurlijk wel aan de Oud-Testamentische boek psalmen, waarin de psalmen van David en ook van anderen staan opgeschreven. Dat zijn psalmen, die we ook nog steeds prachtige liederen zijn om nu te zingen. Die we ook kunnen zingen voor God en voor de Heere. Letterlijk staat er in het Grieks psalmos, psalmen. Nou, dat klinkt heel bekend. Het is ook, ons woord psalm is ook gewoon daarvan van afgeleid. En dat woord psalmos is afgeleid van psallo. Een psallo, dat betekent strijken of tokkelen op snaren. Oftewel, muziek maken gaat het dan over. En dat is als begeleiding bij het zingen, dat je dan muziek maakt. Dat betekent het letterlijk. Het is niet beperkt tot het boek psalmen, maar het heeft een veel bredere betekenis. We zien bijvoorbeeld in 1 Korinthe 14 ook dat het gaat over het zingen van een loflied tot God. Het gaat daar over spontaan lofzingen. Er wordt ook psalmen, het woord van psalmen voor gebruikt. Dus het is inderdaad het boek psalmen, maar ook breder dan dat. Dan hebben we lofzangen. Het Griekse woord hymnos, nou, dat klinkt ook bekend. Waar het ons woord hymne vandaan komt. Maar als ik aan een hymne denk, dan denk ik vaak aan een ouderwets Engels geestelijk lied. Maar het zijn prachtige liederen. We hebben er ook vele die vertaald zijn in het Nederlands, hè, van die oude hymnes. En prachtig om te zingen, maar het betekent een lied dat eer of lof of dank geeft. En het werd ook in de Griekse oudheid gebruikt voor seculiere liederen. Maar altijd een lied dat of aan afgoden, aan heidense goden, of aan een held bepaalde eer toegezongen werd. Dus stel, er was bijvoorbeeld een Romeinse generaal, die had ergens een enorme overwinning geboekt. Die had een volk weer onder zich onderworpen. En dan kwam hij terug en dan was er een triomftocht door Rome. En dan werd hij vaak ook met een hymne toegezongen. Hij kreeg de eer van, bij het vieren van die overwinning. Maar voor ons is dat natuurlijk anders. Wij gaan geen mensen die eer toezingen, maar wij zingen God die eer toe. Wij zingen onze Heere Jezus die eer toe. Dat is een lofzang. Een hymne. Dan hebben we ook nog geestelijke liederen. Waar het woord ode gebruikt, voor gebruikt wordt. Klinkt ook al bekend. Een ode brengen aan iemand. Hè? Hulde brengen aan iemand. Daar komt ons woord ode vandaan. Alleen het woord betekent dat gewoon niet. Het woord betekent gewoon lied. Zoals het zou bij wijze van spreken in een kroeg gezongen kunnen worden. Een ode. En dat is gewoon zelfs de platvloerse kroegliederen. Zou je met het woord ode kunnen aanduiden. En daarom dat Paulus hier zegt, niet gewoon lied, maar geestelijke liederen. En als wij geestelijke liederen denken, dan denken we ook weer gauw aan, we zingen geestelijke liederen. Dat zijn, nou, we hebben net ook een aantal geestelijke liederen gezongen. Maar we moeten veel meer denken aan liederen die echt geïnspireerd worden door de Heilige Geest. En we zouden eigenlijk kunnen zeggen, in plaats van geestelijke liederen, liederen van de Geest. Waar God ook in die centrale plaats in komt. Nou, in het Nieuwe Testament wordt het eigenlijk bijna altijd gebruikt voor een lied dat spontaan ontstaat. Dat dus niet van tevoren helemaal geoefend en helemaal samengevoegd is. Maar dat komt en dat spontaan ontstaat uit een geestvervuld hart. Het is gericht op God. En het spoort andere mensen, andere gelovigen, spoort het aan. Het geeft de getuigenis van God. We zien het ook veel in het boek Openbaring. In geestelijke liederen zien we onderwijs van God, wie is God, maar ook vaak een profetisch woord dat in een lied zo tot uiting komt. En ja goed, wij zijn natuurlijk niet gewend, maar Philo, dat is iemand uit de tweede eeuw, die beschrijft al hoe dat zelfs onder Joden, in Joodse samenkomsten ging. En dan zegt hij, ja, als er een man opstaat, dan heeft iemand een lied, een hymne, zegt hij. En dat kan een nieuw lied zijn, tot eer van God, maar dat kan ook een bestaand lied zijn, wat al eerder geschreven is. Dus niet alleen gezamenlijk werd er gezongen, maar er was ook iemand die bijvoorbeeld dan in één keer een lied sterk op zijn hart kreeg en die dit in zijn eentje in de samenkomst ging zingen. En soms was dat er een spontaan, een heel nieuw lied ontstond, die van tevoren nooit geoefend was, maar die door de Geest zo gezongen werd in de samenkomst. Nou, dat is een beetje het onderscheid. Je ziet dat het is niet heel scherp, hè, maar met tussen psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Maar wat we er verder van zien, is het werkt twee kanten op. Het is een lied tot lof van God. Dus een lied waarin onze aanbidding aan God gestalte krijgt, maar ook om elkaar te onderwijzen en terecht te wijzen. Dus zing voor de Heer, maar ook elkaar onderwijzen, terecht wijzen. Dat betekent dat iedereen meedoet. Dus elkaar onderwijzen en terechtwijzen. Iedereen doet daarin mee. De hele gemeente heeft daar een plaats in. Onderwijzen, ja, dat is, iedereen weet wat onderwijzen is. Hè? Lessen, leren, kennis overdragen, dat is onderwijzen. En terechtwijzen, dat ziet meer op vermanen, op waarschuwen. Op iemands verstandsmeggen, als het ware inpraten om iemand terecht te brengen op de plaats waar die hoort. Nou, hoe doen we dat in de gemeente? Bijzonder is, dat gebeurt door het zingen van liederen. Dus als jullie mij terecht willen wijzen, en je hebt zo'n sterk hart van Henry, die ga je niet de goede kant op. Dat kun je corrigeren met een lied. Door een lied op te geven. Dat Heilige Geest legt een lied op je hart en ik word overtuigd door dat lied dat ik de verkeerde kant op ga. Dat is een manier van terecht wijzen door middel van liederen. En ook onderwijzen, als je liederen hebt met rijke theologische inhoud, om het zo maar te zeggen. Dan kunnen we elkaar onderwijzen over wie God is. Een getuige van God door middel van de liederen. Dat terechtwijzen, dat zien we ook in de Bijbel, hoe dat gaat met liederen. Want we hebben in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, hebben we een heel aantal fragmenten van liederen uit de eerste kerk. En ja goed, in onze Bijbelvertaling zie je het vaak niet. Je kunt het niet onderscheiden, wat is nou een lied, wat is dichtvorm, wat niet en zo, dat soort dingen. Maar we hebben net een gedeelte van een lied gezongen, of gelezen. In vers 14, Efeze 5 vers 14. Want als we lezen, daarom zegt hij, denken we, oh, daarom zegt hij, daarom zegt God. Oh, dat zal wel een citaat uit het Oude Testament zijn. Maar dit, wat volgt, dat komen we niet in het Oude Testament tegen. Wat we volgt, dat is een gedeelte van een lied wat overgebleven is vanuit de eerste kerk. Nou, hoe luidt dat lied? Ontwaakt u die slaap en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Dat is een lied wat overgebleven is, waarmee mensen terecht werden gewezen. Sterker nog, Paulus gebruikt het hier, dit lied, om de gemeente in Efeze terecht te wijzen. Als er allerlei dingen voorkwamen, maar daar komen we straks nog op. We zien nog meer voorbeelden van liederen. Ik zal er een paar noemen, zodat je een beeld kunt krijgen van hoe kunnen geestelijke liederen luiden. Colossenzen 1, vanaf vers 15. Hij gaat over Christus. Hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping. Want alle dingen zijn door hem geschapen. Alle dingen die in de hemelen zijn en die op de aarde zijn. Die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden en machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is voor alle dingen. Alle dingen bestaan tezamen door hem. Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Hier zien we ontzettend veel, als het ware, voor ons hele belangrijke theologische informatie, die in een lied is overgedragen. Paulus citeert hier gewoon een lied en hij plakt het in zijn brief aan de gemeente in Colosse. Dat zijn liederen die toen gezongen werden. Aan Timotheus schrijft Paulus een lied. En het lied luidt als volgt. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Dat is een lied wat wij uit die tijd nog over hebben gehad. Of als wij met hem gestorven zijn, zullen wij met hem leven. Als wij volharden, zullen wij ook met hem regeren. Als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw, want hij kan zichzelf niet verloochenen. Allemaal liederen die aan ons overgeleverd zijn. Geestelijke liederen. Dus zo is het ook dat je elkaar kunt onderwijzen met liederen. Als een lied iets vertelt over wie God is en over hoe hij handelt. Hoe zingen we? Nou, we zingen met dank in ons hart. Muziek is het middel bij uitstek om onze dankbaarheid aan God te kunnen uiten. Ja, dat kan met het zingen van psalmen, met liederen, met muziek erbij. Maar laten we het wel ook, als wij zingen, met diezelfde houding doen. Een hart vol aanbidding voor God en een hart vol dankbaarheid. Als er zelfs staat dat we altijd voor alle dingen God en de Vader moeten danken door de Heer Jezus. We zijn er vanmorgen mee begonnen. Dank u voor deze nieuwe morgen. En nou, elk couplet had weer een nieuw punt waarvoor we danken. Maar het is een opdracht ook van Paulus hier, dat we God altijd voor alle dingen moeten danken. Als manier van leven. Dus zo ziet een geestvervulde samenkomst eruit. Zo zal het, als de Heilige Geest in ons midden is, zo zal onze samenkomst er dan ook uitzien. Maar het punt is dat het is wanneer we vervuld zijn met de Heilige Geest. Dan zal het zo zijn. Als we vervuld zijn met de Heilige Geest. Daar draait het uiteindelijk om. Om de vervulling met de Heilige Geest. Want het is een opdracht. Paulus schrijft, word vervuld van de Heilige Geest. Het is een opdracht. Maar we kunnen onszelf niet vullen met de Heilige Geest. Dat is iets wat we zelf niet kunnen doen, maar het is wel een opdracht. God is de enige die ons kan vullen met de Heilige Geest. Wij zijn daarin passief. Hoe moet het dan? Dat is de vraag. Hoe moet het dan? Als wij onszelf niet kunnen vervullen met de Heilige Geest, hoe dan wel? Maar Paulus die zet het hier tegenover dronkenschap. Hij zegt, word niet dronken in wijn, waar een losbandigheid is, maar word vervuld met de Heilige Geest. Nou, we weten allemaal hoe we dronken moeten worden van wijn. Dat is gewoon heel veel alcohol drinken, dan word je vanzelf dronken. Terwijl het ook staat als een passief iets hier. Hè? Kijk, wij kunnen onszelf niet dronken maken, maar we weten wel hoe we dronken moeten worden. Namelijk door heel veel wijn te drinken. Zo word je dronken. Alleen dat zijn twee dingen die tegenover elkaar staan. En daar wil ik ook, ook eerst bij stilstaan. Over die tegenstelling tussen dronkenschap en tussen vervulling met de Heilige Geest. Om zo ook wat helderder te krijgen. Van wat is nou eigenlijk vervulling met de Heilige Geest? Word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is. We weten allemaal wat er gebeurt met mensen die dronken zijn. Iedereen heeft wel eens dronken mensen gezien. En het is vooraf wel goed om te beseffen, Paulus verbiedt hier niet het gebruik van wijn of van alcohol. Paulus zegt niet van je mag geen wijn drinken. Ergens anders zegt hij weer tegen Timotheus van drink wel een beetje wijn, dat is goed voor je maag. Maar Paulus keert zich hier tegen het overmatig gebruik van alcohol, waardoor mensen dronken worden. Nou, wanneer je dronken bent, dan gaat er van alles mis. Wat doen dronken mensen? Dronken mensen zingen. Op zichzelf genomen is zingen goed. Dat hebben we net gezien. Zelfs als mensen die vervuld zijn met de Heilige Geest, die zingen ook. Maar dronken mensen die lallen en die brallen. Dronken mensen die gaan schreeuwen. Wanneer je dronken mensen ziet. Mannen die botvieren de lust die in hen is op vrouwen. Mannen die gaan achter de vrouwen aan. En vrouwen, aan de andere kant, die verleiden mannen weer. Dronken vrouwen die gaan weer mannen verleiden. En alle perversiteit die eruit voortkomt. En vrouwen denken dat ze misbruikt worden door die mannen. Dat ze nog heel wat zijn. En dat de mannen hen werkelijk waarderen. Niet wetende dat ze maar een luchtobject zijn voor die andere dronken mannen. Wanneer mensen dronken zijn, dan worden ze agressief. Mensen vernielen dingen. Dronken mensen die gaan vernielen. Die vernielen spullen, maar ook andere mensen vernielen ze. Ze worden overmoedig. Ze denken alles te kunnen. Ze brengen grote schade toe. En alle remmen die gaan los. En ze zijn vaak niet meer te temmen. Dronken mensen hebben geen enkele controle meer over wat ze zeggen. Ze weten niet meer wat ze zeggen. En de meest onzinnige taal en schuine moppen. Alles komt er dan uit. Maar dan, vervulling met de Heilige Geest. Want Paulus zegt, die twee staan lijnrecht op elkaar. Vervulling met de Heilige Geest en dronkenschap. Word niet dronken, maar word vervuld met de Geest. Wat is de Heilige Geest? De Geest van God, of de Geest van Jezus, zo wordt hij ook genoemd. Waarom vergelijkt Paulus die twee met elkaar? Nou, hij is niet de eerste die dat doet. Hij weet op de eerste Pinksterdag, als de apostelen daar staan, op het tempelplein, en ze gaan er spreken, dan zijn er allerlei mensen die zeggen, die mensen die zijn dronken, ze zijn vol zoete wijn. Nou, hoe kwam dat? Ze waren vervuld met de Heilige Geest, weten wij. Maar mensen dachten dat ze vol waren met alcohol, dat ze dronken waren. Toch wel apart. Nou, waarom? Nou, ze spraken in allerlei talen die ze nog nooit geleerd hadden. Dat waren maar hele eenvoudige mensen, die apostelen. Maar toch, ze spraken in alle mogelijke talen die je kunt bedenken. En ze spraken met grote vrijmoedigheid. Nou, dat is ook wel bijzonder, daar op het tempelplein. Vandaar dat mensen dachten dat ze dronken waren. Het leek alsof ze dronken waren, maar ze waren niet agressief. Ze waren niet pervers, ze maakten geen schuine grappen. Ze waren dat soort dingen, dat was helemaal niet. Maar ze hadden een grote vrijmoedigheid. En dat is een kenmerk ook van vervulling met de Heilige Geest. Want als mensen vervuld zijn met de Heilige Geest, ja, dan kunnen er inderdaad vreemde dingen gebeuren. Vreemde dingen. Mensen die krijgen dromen soms. Mensen die zien visioenen. Ze gaan in andere talen spreken. De geschiedenis die getuigt ervan hoe dat veel gebeurd is. Mensen krijgen enorme vrijmoedigheid om te getuigen met kracht van wie Jezus is, wie de Christus is, wie de Messias is. En ze krijgen inspiratie om God te aanbidden. En een ongekende vaak ongekende energie. Ja. Veel mensen die in de problemen zitten, die nemen de toevlucht tot alcohol. En mensen die het niet zien zitten, die nemen de toevlucht tot alcohol. Ze willen de problemen waarin ze zitten, willen ze even achter zich laten en even vergeten. Even daar weg van zijn en dan, daarom drinken ze alcohol. Nou, het is ook zo dat ze vaak ook even voor even een soort oppervlakkige manier die problemen kunnen vergeten. Maar een aantal uur later of een dag later zitten ze met een kater. En zijn de problemen nog groter dan die dag ervoor. En voelen ze zich nog ellendiger. En willen ze weg overal, weg van en zich verbergen. Mensen die vervuld zijn met de Heilige Geest daarentegen. Dat zijn mensen die ervaren zo'n grote stroom van Gods liefde. Die ervaren vrede en blijdschap. En die kan soms zo overweldigend zijn, dat ze het bijna niet meer aankunnen. Dat ze zo ook inderdaad wel boven de realiteit van de problemen van het leven uitgetild worden. In de heerlijkheid van de Heer gezien. Maar het verschil is dat de dag later geen kater is. Maar dat het juist een energie geeft en een vrijmoedigheid geeft. Om van die heerlijkheid van God te kunnen spreken tegen andere mensen. Ze moeten het kwijt. En getuigen met kracht van wie God is. Dat is de tegenstelling tussen dronkenschap en vervulling met de Heilige Geest. En daarom zoek ook nooit in problemen de toevlucht tot alcohol. Maar alleen de toevlucht tot God. Want alleen Hij kan werkelijk troost bieden. Die blijvend is. De vervulling met de Heilige Geest. Die tilt je uit de put. Terwijl alcohol je juist in de put verder laat wegzakken. Dat is hoe een vervulling met de Heilige Geest zo tegengesteld maakt aan dronkenschap. En we hebben het in het begin al gezegd, hè, het gaat over de levenswandel. Als je zo die heerlijkheid van God ziet, en die vrede en die blijdschap van God kent, dan heeft het gevolgen voor je leven. Dan zijn de dingen van hier zijn niet meer belangrijk. Je hebt geen waarde meer, de dingen van de aarde. Dan denk je er niet aan om je seksuele lusten te gaan botvieren op anderen. Dan ga je toevlucht niet meer tot porno zoeken of tot dingen van deze wereld. Dan maakt het niet meer uit of je in een kast van een kasteel van een huis woont of in een rijtjeshuis ergens in een achterbuurt. Dan maakt het niet meer uit of je nou een BMW rijdt of je rijdt een Suzuki Alto. Maar het punt is, het is een opdracht om vervuld te worden van de Heilige Geest. Maar hoe? Hoe wordt hij dan vervuld met de Heilige Geest? Nou, we zeiden het, om dronken te worden moet je veel alcohol drinken. Maar ik wil ook even die link maken met Colossense 3, hè, het woord van Christus die in rijke mate in je moet wonen. Laat het woord van God, neem dat tot je. En slurp als het ware niet de geest van deze wereld in, door je hart daar helemaal op te richten. Maar verlang naar God en strek je uit naar God. Zoals ik kan zeggen, honger en dorst naar God. Ik moet denken aan wat Henk een aantal maanden geleden, toen Henk preekte uit Psalm 63. Hoe staat het ook weer in Psalm 63? Waarin David ook een dorst naar God had. En hij zegt, o God, u bent mijn God. U zoek ik vroeg in de morgen. En mijn ziel dorst naar u. Mijn lichaam verlangt naar u in een land, een dor en dorstig land zonder water. Zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd, uw macht en uw heerlijkheid gezien. We zien hier dat een honger en een dorst naar God, dat het ook te maken heeft met de heerlijkheid van God zien. En vervulling met de Heilige Geest heeft ook te maken met een dorst naar God. Of in Psalm 42, waarin David ook uitroept, mijn ziel dorst naar u. Nog meer dan een dorstig hert verlangt naar water. Nog meer hongert en dorst mijn ziel naar u, o God. En het is in ieder geval ook een verlangen naar God. En een dorst. En ik moet zeggen, ik heb ook zo'n verlangen om meer van die heerlijkheid van God te zien. En God zal hongeren en dorstige zielen zal hij verzadigen. Dat is zijn belofte. Zoals Jezus ook zei, zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. strek je daarom ook uit naar God en naar de vervulling met de Heilige Geest. Want dat is wat we wel kunnen doen. Onze honger en dorst als het ware voeden. Met de verlangen die zich richt op God. En niet die zich richt op deze wereld. Paulus zegt niet voor niks. Hebzucht, dat is afgoderij. Want dat is een honger en een dorst naar dingen. Anders dan God, buiten God. En als je je daarmee vult, dan vul je ook met de geest van de wereld. En als je zegt, ik wil een groter huis, ik wil een mooiere auto, ik wil, ik wil. Enige wat werkelijk verzadiging en die vrede en blijdschap kan geven, dat is God. En waarom hongeren en dorsten we niet meer naar God? En strekken we ons niet meer uit naar God om die vervulling ook alleen van hem te verwachten? Tot slot, Paulus zegt in Romeinen 15 vers 13, de God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. We zien het, God vervult. Paulus zegt, God mogen u vervullen, wensende wijs. God mogen ook ons vervullen met blijdschap en vrede. In het geloven. Het blijdschap en vrede in het geloven. Het draait om het geloven, het vertrouwen op God. God is de enige die ons hart werkelijk kan vervullen met die blijdschap en met die vrede. Als we die blijdschap en vrede van God ervaren, dan is God het die dat vervult. Maar vertrouwen op God dat Hij ook werkelijk die honger en die dorst in onze harten zal vervullen. Vertrouw op God, strek je naar Hem uit. Dan zullen we ook overvloedig zijn in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Amen.